Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
So my in-laws just called to let us know they're on their way over and we're out of food. Great. Luckily, Instacart helps me get groceries delivered in as fast as an hour. Plenty of time to cook an in-law worthy meal. Now, what to make? Chicken parm. Perfect. Download the Instacart app or visit instacart.com to get free delivery on your first order using the code PREPARED22. Now the only thing to worry about is dinner conversation. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Delivery subject to availability. Additional terms apply.
Voetbalpraat van woensdag 6 april met Mario B, met Jordi Amali en met Kees Kwakman. We gaan er een mooie uitzending van maken, want er was vandaag groot nieuws. Dat Ten Hag rond zou zijn met Manchester United. Dat ging tussen hem, Kees, en Pochettino. Kun je je voorstellen dat Manchester United uiteindelijk toch bij Ten Hag is uitgekomen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die club wel even een reset nodig heeft. In alle geledingen van de club. En dan denk ik dat je ook bij een trainer, wat misschien dan wel gewaagd is, hè, om een trainer te halen die het nog niet... In een andere competitie dan de Nederlandse competitie heeft laten zien. Duitsland dan eventjes derde Bundesliga of nog lager. Mm-hmm. Ja, en Pochettino is toch wel iemand die natuurlijk al wel wat bekender is. Al in die competitie heeft gewerkt. Weet je misschien ook wat je krijgt. Dus ik vind het in dat opzicht wel een logische keuze om bij iemand uit te komen die iets kan neerzetten. Maar ja,
dat was een beetje
krijgt hij de tijd? Dat is meteen de volgende vraag.
Ja, want je moet daar wel aan de slag, toch?
Ja, ik denk wel dat er wat nodig is, ja. Het is de laatste kampioenschap, 2013. Ja. Daarna in 2016 nog een keer de FA Cup gewonnen met Louis. En de Europa League ten opzichte van Ajax in 2016-17. Dan wordt het wel weer een keer tijd voor een prijs, ja. En nogmaals, wat Kees zegt, hij is een trainer die wel tijd nodig heeft om iets neer te zetten. Ja, en krijg je dat bij zo'n grote club?
Ja, ik zat eens naar die spelerscontracten te kijken, Jordi. Varane nog tot 2025, Maguire nog tot 2025, Lindelöf tot 2024. Je moet op de een of andere manier daar en door selecteren en een nieuw elftal opbouwen en aantrekkelijk voetbal gaan spelen. Wat ze daar natuurlijk ook wel.
Dat is natuurlijk enorm lastig, want ik had ook even zitten kijken. De 11 spelers die dit seizoen de meeste minuten hebben gemaakt, dat zijn er 3 jongens van die 25 jaar of jonger zijn. En dus je hebt maar een hele kleine basis om mee te werken. En van die andere jongens denk ik, nou ja, die echt een titelkandidaat in Engeland zouden kunnen worden. Er zijn er misschien 2, dus je hebt zoveel vernieuwing en dat soort dingen nodig. Ik denk ook dat het allermoeilijkste van die club, voor als hij daar begint, zal die kleedkamer zijn. Als je nu in Engeland van goed ingewijde journalisten hoort dat de spelersgroep twijfelt of Ten Hag een goede keuze is. Dat soort zaken. En dat is natuurlijk ook wat steeds naar voren komt. Bij de huidige trainers, wat ze denken van na 3-4 maanden, zo'n Ranjik, vervelende man, veel te intens en dat soort dingen. Ja, hoe ga je dat overwinnen? En je kan niet zeggen,
doen ze allemaal maar weg. Maar de ironie is natuurlijk wel een beetje dat die spelersgroep niet meer zoveel recht van spreken heeft inmiddels.
Nee, maar
al die jaren zonder prijs.
Nee, dat is zeker waar. Maar ja, contract duur en contract prijs en dat soort zaken. Uiteindelijk zijn ze toch een soort van de baas, omdat ze ook bepalen hoe goed of slecht het op het veld gaat. Ja. Ik denk dat ze wel bij United hebben bewezen dat die reset hebben ze natuurlijk al een paar keer geprobeerd. En een aantal trainers hebben al best wel, je krijgt wel de tijd van ze. Maar het is wel heel moeilijk en je moet wel heel veel saneren en kom je daarmee weg.
Is dit al 9 jaar, Kees, die impossible job, zoals ze dat wel eens noemen in Engeland? Dat het heel mooi lijkt op papier, maar dat als je er helemaal aan begint, dat je tegen zoveel enorme muren aanloopt, dat het wel heel ingewikkeld gaat worden?
Ja, nou ja, goed, dat is wel gebleken. Ja. Alhoewel ze ook wel een paar keer tweede zijn geworden. Hè.
Vorig jaar nog?
Ja, vorig jaar natuurlijk nog. Dus en Solskjaer heeft inderdaad wel iets langer
tijd
gehad dan menigeen dacht. Want maar goed, dat gaat in Engeland nogal snel dat je op de schopstoel zit. Ja, het is open deur om te zeggen dat het een moeilijke club is met allemaal wat er speelt. En ik denk, ben het ook eens met Jordi met betrekking tot de selectie. Daar zal ook echt door geselecteerd moeten worden voor die jongens die weggaan. Daar zou je ook niet veel geld meer voor krijgen. Voor Mata en Matic en dat soort jongens.
Stel Cristiano wil blijven. Nou, ga jij maar zeggen dat hij niet mag blijven.
Ja, maar Mario, stel nou dat ze leggen het bij jou neer. Jij komt in een kleedkamer terecht waar je een aanvaller hebt.
die er toch nog wel 20 of 25 in voor je schiet. Maar waarvan je ook weet dat het elftal er niet per se beter van wordt. Hoe moet je dat nou aanvliegen?
Ja, ik denk dat je dan toch gewoon je keuze moet maken om te zeggen van ja, ik kies toch voor het sterkste elftal. En ik denk dat je daar ook nog enorm veel respect mee
afdwingt. En dan ben jij de trainer die zegt, Cristiano Ronaldo, het is...
Nou, als dat nodig is en dat levert ook zijn resultaat op. Want dat is wel het eerste vereiste natuurlijk. Mm-hmm. Dat als je zoiets doet, dat je wel gewoon gelijk moet presteren. Want anders heb je natuurlijk gelijk de media al tegen en de publieke opinie omtrent het feit dat jij Cristiano Ronaldo naast zet. Maar als jij laat zien dat je het met andere spelers wel kan, en ik hoop dat hij dat kan... Dat hij ook nog geld krijgt om te investeren. Nou, dat is over het algemeen daar bij die club geen gebrek. Nee. En hij mag een elftal naar zijn hand zetten. Ja, en het is zo dat Cristiano Ronaldo niet meer dat brengt wat hij altijd wel bracht. Nou ja, dan zal je moeten doorselecteren. Ik denk dat je daar alleen maar respect voor krijgt. Ja,
nou, dan moet hij dus gelijk concessies eigenlijk doen naar zijn speelstijl. Want als je ziet wat Haller doet zonder bal, als spits zijnde, als diepe spits bij Ajax. Die doet misschien wel te veel. Waardoor hij af en toe misschien wel op het eind wat tekort komt. Maar die is zo aan het jagen en druk zetten. En now you, Cristiano. Ja,
Kees, open. Maar Kees, yes. Het is natuurlijk bij een coach zo. Je hebt een bepaalde speelwijze voor ogen. En daar moet je je spelersgroep voor hebben. Of je krijgt een spelersgroep en je moet je aanpassen. Nou, ja. Ik neem aan dat hij carte blanche krijgt. Als die gehaald wordt naar United. Ja, en dan gaat hij het doen zoals hij dat wil. Ja. En dan moet dan iedereen maar verwijken. Dat is ook de enige remedie van dat hij kan slagen.
Maar zien jullie in die enorme selectie die Manchester United heeft, zien jullie daar überhaupt een elftal in wat hij daaruit zou kunnen destilleren, waarmee hij het voetbal kan spelen, wat hij graag wil spelen?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat...
Beginnen ze achterin.
Ja, daar stonden we bij mij samen met Sam Planting. Zaten we even een soort van, als je dan een nieuwe opstelling voor het nieuwe seizoen en wie je eigenlijk niet meer kan gebruiken, dan stonden achterin volgens mij 3 vraagtekens om aan te vullen extern. Mm-hmm. Dus dat wordt wel echt al een megaklus. Ik denk als je hieraan begint en je met attractief voetbal, met het support van de mensen op de tribune, als je dan gewoon stabiel derde of vierde wordt zonder te veel hommelen, dan heb je toch eigenlijk voor je debuutseizoen bijvoorbeeld al heel goed gedaan. Ik mag toch hopen dat ze daar niet uitgaan van we halen Erik ten Hag voor de titel volgend jaar.
Nou ja, dat...
Nou, City, Guardiola won ook niet...
Niet meteen.
Nee, niet meteen toch? Nee. Maar goed, dat is dan wel een andere club. Maar dat is wel een voorbeeld.
Precies, die had nog wat dikker gevuld cv. Misschien toen hij daar begon bij...
Ja, maar wel een voorbeeld van... dan verwachten ze misschien nog wel
meer.
Ja. Dat je zei, wel een voorbeeld van iemand de tijd geven om zijn manier van spelen in een andere competitie...
Wel veel jong talent ook, hè? Ja. Greenwood, Rashford, Ingard.
Ik denk dat er uit die spelersgroep veel meer te halen is. En het wordt inderdaad met Maguire lastig om op de middenlijn te verdedigen. Maar zo'n Varane, die kan dat toch wel, lijkt mij. En die Wan-Bissaka, daar zit genoeg snelheid in. En dat is misschien niet de beste. Het is geen Trent Alexander-Arnold. Maar ik geloof echt wel dat er in die spelers dat daar veel meer rek in zit. En als je daar met een goed plan en automatismes, dat je daar als trainer meer uit kan halen. Ja. En dat kan Ten Hag, denk ik.
Fred McTominay, dat zal je toch wel... Bruno Fernandes zou ik ook laten staan. Daar moet je wel mee voortborduren en heel belangrijk maken.
Maar Van der Beek.
Die komt al terug.
Ja, dat zijn
we. En heel belangrijk, ik denk ook heel belangrijk, de juiste mensen om je heen. Assistenttrainers, hey, je hoort dan de namen McLaren. Die was van de week heel erg enthousiast over Erik van Hag.
Ja, we hebben samengewerkt bij Twente.
Bij Twente natuurlijk wel weliswaar in een andere hoedanigheid. Ten Hag was daar de assistent. Ja, ik denk dat je wel mensen om je heen nodig hebt die het Engelse voetbal goed kennen. En misschien wel iemand die ook affiniteit heeft gehad met United zelf. Waardoor je weet waar lopen de knelpunten en waar niet. Dus ik ben benieuwd wie die daar... Ik las ook ergens Robin van Persie, die daar ooit nog gespeeld heeft. Je komt wel binnen met mensen. Het moeten wel toegevoegde waarden zijn, maar ook die natuurlijk wel de uitstraling hebben bij zo'n grote club.
Ja, ik las ergens nog de naam van René Meulensteen. En dat vond ik ergens ook wel heel erg logisch. Die heeft nog 6 jaar met Ferguson gewerkt. Ferguson leeft nog. Hangt altijd als een schaduw over de zittende trainer van Manchester United heen. Dat zou als een soort buffer en als een soort leidsman hoe het allemaal werkt bij Manchester United misschien ook niet zo'n gek idee zijn. Toch?
Nee, ik denk dat van de Robin van Persie klinkt waarschijnlijk wel het meest... interessant of realistisch is kort geleden. Maar Meulensteen is zeg maar in dat verlengstuk van de club kennen en de zegen van Ferguson. Zou dat de ideale set zijn? Ik zag voor de uitzending nog even Jaap Stam voorbij komen. Maar volgens mij is die met een redelijke oorlog met Ferguson vertrokken. Dus ik weet niet of dat zo anders is.
Ja, maar dat is toch ook al wel, denk ik.
Dat is wel lang geleden, maar ik weet niet. Volgens mij is Ferguson wel iemand die dat vasthoudt, hoor.
Kent ook wel het Engels voetbal natuurlijk, Stam. Ja. Ook als trainer bedoel ik. Ja. Heeft natuurlijk 2 jaar...
Ja, maar je bedoelt het akkefietje van dat hij toen weg moest? Dat is tot 20 jaar geleden.
Ja, ja, dat is heel lang geleden. Toen ging hij naar Lazio volgens mij.
Naar Lazio.
Ja. Ja. Ferguson weet dat ook niet meer, joh.
Nee, inmiddels niet meer. Nee, nee, denk ik ook. Zouden ze, ik denk, de handtekening moet nog gezet worden trouwens. Dat zullen ze denk ik wel over die bekerfinale minimaal heen tillen. Ja, misschien
minimaal,
misschien nog
wel verder, hoor.
Ja, want hij heeft gezegd, ik wilde geen ruis op. En Ten Hag heeft ook volgens mij ook een eerste reactie gegeven. Dat het wat hem betreft nog een beetje verwarrend is.
Dat was toch? Van de pers?
Dat zei hij, ja. Maar de bronnen zijn wel dusdanig in Engeland dat het van meerdere kanten bevestigd is.
Nou, dat hoop ik wel. Want wij hebben onze mening het
voor niks.
Omdat er ESPN 2 zitten we nu, komen wij ook in beeld.
Precies.
Het zou wel zijn als het niet doorgaat.
Ik zal even klappen. We gaan nog even vrolijk verder. Wat zouden ze zich bij Ajax zorgen moeten maken als die handtekening eenmaal gezet is, dat hij, en dat vragen ze dan aan jullie, wie als speler zou mee kunnen nemen?
Nou, daar zaten we over te filosoferen voor de uitzending.
Ja.
En we kwamen eigenlijk alleen eventueel op een Anthony uit, die het niveau in ieder geval aan zou kunnen.
Ja. Nou, ik weet er nog wel eentje.
Ik zat later.
Timber?
Ja, want jij zei net drie vragen.
Je hebt het over de achterroede.
Ja,
ja. Ja. Ik zat zelf nog een klein beetje in de ontwikkeling daarvan. En wat voor belangrijke rol Erik ten Hag hem heeft toebedeeld bij Ajax. Zat ik aan Alvarez te denken. Dat is ook wel een lastige positie binnen United. Die nooit echt gevuld is. Volgens mij heeft nog heel lang Matic daar. Doet hij nog steeds af en toe.
Die staat er nog steeds onder contract.
Ja, precies.
Ja, maar je noemt net Fred en McTominay.
Ja.
Die kunnen daar toch wel. Dat zijn toch
Fred zeer zeker.
Maar een stapje beter, Alvarez? Jonger? Nee.
Jongen,
en Tommy is niet zo.
Ja, maar Tommy is 25, dacht ik.
25?
Ja, dan zou ik wel voor, denk ik, wat andere.
Nee, maar als je wat.
En
wat
Pogba?
Als
je nog?
Pogba, heb je ook nog?
Aflopend contract. Dat is de verwachting dat hij wel weggaat.
Oké, oké.
Die vindt het wel leuk om af en toe nog eens ergens anders te kijken waar ze toevallig ook goed betalen.
Ja.
Zou Timber, en als je meer voetbal wil gaan spelen, begint dat achteruit? Nou, volgens mij is de consensus hier wel dat met Lindelöf en Maguire het vrij lastig opbouwen is. Ja. Zou Timber dan misschien ook een logische versterking zijn? Of is hij daar nog niet aan toe?
Het is wel snel. Het is echt snel. En dat zeker
ja, meer qua snel, als je dan even kijkt naar de positie die ze dan zeg maar bij United nodig hebben.
Heeft hij fysiek ook voor het Engelse voetbal, denk je? En de lengte?
Ja, dat is
de centrale verdediger. Want daar kijken ze in Engeland natuurlijk wel naar. Hè?
Enig is de
hoe
lengte.
Groot zijn de centrale verdedigers?
Ook de Mendy jarenlang bij Manchester City is even groot.
Ja,
ander type natuurlijk.
Maar waarschijnlijk ook wel in die fase van zijn carrière dat hij anders op zijn benen staat. Net even meer weten
meer
hoe hij.
Volwassen.
Ja.
Maar ja. Eens, qua talent, wel, qua talent geloof ik zeker in Timmermans.
Ja,
de lengte is dan het, wat mij betreft, denk ik het enige dingetje.
Ja, voetbaltechnisch is dat.
Mazraoui.
Mazraoui transfervrij.
Ja,
dan moet hij.
Die hoor je bij elke club ondertussen.
Ja, maar dat is natuurlijk niet zo gek.
Dat zou ik. Ondanks Wan-Bissaka in zijn leeftijd en dat hij niet slecht is. Als Mazraoui erin mee kan betrekken.
Ik vermoed dat als hij erin slaagt en om Mazraoui transfervrij mee te krijgen naar Manchester. Dat het voor die Wan-Bissaka even afgelopen is.
Ja, precies. Maar het is toch niet per se een moetje qua positie. Maar als zo'n kans zich voordoet, dan moet je dat natuurlijk niet laten lopen.
Die Portugezen hebben ze toch ook nog, weet hij? Dalot?
Ja.
Dalot.
Ja.
Dalot, ja.
Niet zo bijzonder.
Maar sorry, dit is wel heel erg goed.
Het is aan Erik Ten Hag om A, zijn handtekening te zetten en B, om de impossible job dan daadwerkelijk.
Wel leuk.
Possible, ja, en wat gaat
toch zou wel mooi zijn.
Dat is de vervolgvraag. Wat gebeurt er bij Ajax, Mario? Je kan ook hier gaan zitten.
Nee, nee, oh sorry, nee. Ik wil zeker niet op jouw plek zitten.
Grapje.
Nee, ja, daar gaat ook wel een heel groot gat vallen natuurlijk. Ja. Allereerst in het technisch beleid is er al wat gebeurd natuurlijk. En als dan ineens je coach weggaat, ja, dat is niet makkelijk. En ik zou ook 1, 2, 3, ja, Arne Slot werd een paar keer genoemd, maar die heeft dan verlengd bij Feyenoord. Die blijft bij Feyenoord.
Ja, maar voor de trainer van Feyenoord die rechtstreeks overstapt naar Ajax.
Lijkt me niet
verstandig. Dat lijkt me ook niet.
Lijkt me niet verstandig.
Nee. Nou, los van het feit dat het niet verstandig is, dat moet je toch ook eigenlijk niet willen?
Zeker als je net je tuin gedaan hebt niet.
Je hebt de kozijnen vervangen.
Ja, dat schiet niet op. Nee.
Ja, maar het is natuurlijk wel dat er zijn best wel wat vraagtekens rondom de selectie van Ajax. Wie blijft, wie gaat weg? Mm-hmm. En op het moment dat Ten Hag dat zou vertrekken, dat kan het nog wel in sneltreinvaart laten versnellen wie er allemaal nog meer weggaan. Mm-hmm. Ze zitten natuurlijk nog met de technisch directeur qua gat om op te vullen.
Ja.
Het wordt wel heel veel zo langzamerhand.
Ja. Klopt. Maar is dat dan een reden voor een trainer om er niet in te stappen? Ik bedoel, op zich zijn de voorwaarden om daar aan de slag te gaan. Met vrij veel talent, met vrij goede budgetten, dik eigen vermogen.
Ja, dat is het.
Die zijn op zich prima, toch?
Ja, ik dacht voor het eerst een naam die altijd tot de verbeelding spreekt. Maar nu denk ik best wel realistisch zou kunnen zijn. Is een Bielsa. Die, weet je, bij Leeds daar helemaal
op. Dat vind jij leuk, hè?
Zou dat kunnen? Nou, op zich valt dat wel. Maar ik zit niet zo in de hoek dat mijn evangelie is of zo. Maar ik vind wel dat die man heeft laten zien. Die heeft een voetbalstad laten ja, toch weer trots zijn op de club. En mooie prestaties afgeleverd. Het is dan een beetje bij met Leeds, de sof afgelopen ja, bij ja. Leeds United. Ja. Maar nu, in die tussentijd, zeg maar. Want heeft Ajax toch aangetoond op een bepaald niveau wat leuk is voor zo'n internationale trainer, dat ze daarin mee kunnen komen. Kijk, alleen de eredivisie en misschien een ronde Europees voetbal, dat is niet genoeg om te verkopen.
Peter maar Bosch. Nu. Nee, zeg maar, jullie, ik vind het Bielsa wel leuk, maar zie je die op een coolbox bij RKC uit nog even heel druk die verdediging?
Nou, als je, als hij zat ook bij Ipswich Town uit.
Hij is op zijn sloffen in de lokale supermarkt van Leeds zijn boodschapjes aan het doen. Dus zo, dat zie ik hem echt wel doen. Of de competitie interessant genoeg is en de mogelijkheden, dat weet ik niet.
Zal wel wat aanbiedingen hebben.
Ja, maar het is wel intrigerend. Ja, je mag hem, het is een hele intrigerend.
Leuk, ja, de jaren hiervoor vond ik het altijd een beetje ver van je bedshow. Maar nu zou je in principe...
Zou Ajax dat durven?
Ja, dat denk ik.
Nou ja, kijk, als jij net zeg maar zegt...
Ik denk het niet.
Nee? Maar Arne Slot is een optie, maar kan niet.
Nee, maar Peter Bos?
Ja, maar laten we zeggen dat het voetbal inhoudelijk misschien niet gepresteerd is op prestatiebasis. Dat je van Lyon dan teruggehaald wordt naar Ajax. Nee. Zo goed gaat het in Lyon niet. Nee, het later
het is,
over
het is middenmoot nog steeds.
Het is heel wisselvallig.
Goed, je weet wel wat je krijgt qua filosofie, qua voetbal. Hij heeft al bewezen dat hij bij Ajax past. Hij is natuurlijk weggegaan door wat onenigheid.
Ja, zeker wel. Dus, maar het was echt zo dat die voorzitter heeft gezegd... ik geloof hierin, dit is mijn man, ik sta erachter. En eigenlijk gaat het al maanden alleen van... nou, je moet nu wel eens een keertje een pot gaan winnen. Nou, dan helpt het in de Europa League. Wedstrijden tegen Porto. Maar het eigenlijk al maanden gaat het zo van... mag die überhaupt blijven zitten? Dan is dat best een gekke promotie.
Ja. Mag ik jullie nog één out-of-the-box naam droppen? Nu we toch zo lekker
bezig zijn. Roger Schmidt.
Die gaan jullie niet aanzien komen. Denk er eens over na. Brendan Rodgers.
Leicester zit hij nu.
Ja. Cruijff-adept is toen hij moest stoppen, noodgedwongen met voetballen, naar alle trainingen gaan bekijken. Is helemaal gek van die Cruijff.
Verzorgd voetbal.
Verzorgd voetbal, ja, talentontwikkeling, staat hij bekend om.
Ja. Zo. Maar hoe zit het met zijn contract? Dat weet ik niet.
Die denk dat hij vrij aardig verdient bij Leicester City. Ja.
Nu is het derde jaar.
Ik stel voor dat we morgen even gaan scouten. We gaan morgen eens even kijken hoe zijn ploeg voor de dag
misschien
komt.
Misschien kunnen we het vragen aan onze verslaggever te plekken.
Ja, ik zag vandaag al een interview met hem.
Ja, waarom? Dat is een goede vraag.
Omdat het niet zo vaak bij die club gebeurt.
Nee, dan moet je inderdaad heel ver terug.
Ja.
Maar dat is wel een beetje, ik denk dat we het straks nog over de bondscoach gaan hebben.
Zeker.
Kijk, als je daarbij terugkomt. En in Nederland zitten we een beetje om Arne Slot heen te dansen, terwijl het niet kan. Nee. En verder komen we niet echt.
Ja, Frank de Boer heb je nog.
Ja, die heb je zeker nog.
Zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
Nee, maar 4 keer kampioen met Ajax.
Ja, nee, toch?
Dat kun je niet zeggen dat hij het daar slecht gedaan heeft.
Nee, maar daarna is het niet helemaal
eens. Maar ik bedoel.
Nee, dus het is niet zoveel qua Nederlandse mogelijkheden. Dus dan moet je op een gegeven moment misschien wel ook naar buitenlandse namen gaan kijken. Ja. Op zich, anderen doen het best wel goed in de Nederlandse competitie. Zo'n Wormoed valt in principe goed in Nederland.
Ja.
Schmid is dan een beetje niet helemaal geworden wat het is. Ik denk dat het verwachtingspatroon toch bij de gemiddelde mensen zat alleen maar bij die wedstrijden van Red Bull Salzburg tegen Ajax. Dus wat dat betreft misschien een beetje tegengevallen.
En een moeilijke club natuurlijk ook Ajax. Ja. Je zal ook iemand moeten hebben die toch wel een klein beetje de goodwill heeft van het publiek daar ook. Hè? Want ja... Er zijn natuurlijk enorm veel successen de laatste jaren geweest. En dat moet wel gecontinueerd worden. En dat zal niet meevallen voor de opvolger.
We gaan zien hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen. Heren, hebben we genoten van de Champions League vanavond, van beide wedstrijden. Waar Bayern onderuit gaat tegen Villarreal. En waar Real Madrid op Stamford Bridge Chelsea verslaat.
Het was misschien nog wel een leukere wedstrijd. Villarreal-Bayern.
Ja, allebei buitengewoon vermakelijk. We hebben het op twee schermen naast elkaar.
Ja, klopt. Maar daar ging het wel een beetje meer op en neer, had ik het idee. Omdat die ploeg ook wel allebei wat opener speelde. Real speelde natuurlijk redelijk gesloten. En die lieten met geweldige goals en mooie counters uiteindelijk ons ook genieten. Mm-hmm. Maar Villarreal-Bayern was echt wel een wedstrijd. Dat had zomaar 3-3 kunnen worden.
Maar waarbij Villarreal wel het merendeel van de kansen had.
Frivol,
paal geraakt. Danjuma was goed.
Ja,
maakte de enige goal.
Weer een goal, zesde goal al. Ja. In 9 Europese wedstrijden. Maar wat ik zo leuk vond is dat Bayern verwachtte niet dat hun zo druk naar voren durfde te zetten. En frivol durfde te voetballen. En Bayern over het algemeen in hun competitie. Ja, die worden met fluwelen handschoenen aangepakt. Zeker. En lopen allemaal terug. En geven ze het gevoel van kom maar lekker voetballen. Maar dat deed Villarreal helemaal niet.
Wat
jij
zegt,
niet.
Klopt, want daar had het alles schijn van. Want ze hebben in die Europa League finale tegen Manchester United hebben ze niet gevoetbald. Tegen Chelsea voor de Supercup ook vooral verdedigd. Het leek wel alsof Bayern dit helemaal niet zou aankomen. Nee. Dat ze totaal anders te werk zouden gaan.
Ja, terwijl normaal gesproken niet hun filosofie is om hoog druk te zetten, Villarreal. Nee. Wat je al aangeeft. En misschien was het daarom wel des te verrassender dat Bayern daarmee in de problemen kwam. Ja. En inderdaad, ze hebben nog wel wat mogelijkheden om zeep geholpen. Met name in de tweede helft.
Op het laatst moesten ze wel achteruit. Hè. Ze zeiden wel van, hij hangt nu wel in de lucht in goal van Bayern. Omdat ze echt aan het omsingelen waren.
Op het laatst maakten ze ook een paar keer hele verkeerde keuze.
Ja, Neuer kwam nog goed weg.
Zo
ja.
Nog een keertje en een lop inderdaad ernaast gaat.
Dus, Moreno knalde nog een keer op de paal.
Ja. Maar dan heb je toch het idee, ja, volgende week...
Het was natuurlijk precies hetzelfde scenario met Salzburg. Ja, dat je dacht, die lieten zich verrassen. Nee, dat zie ik nu in de return natuurlijk geen 6-7-1 worden.
Nee, ik vind dat niet alles wel beter.
Ze krijgen het wel heel moeilijk. Maar ik vond het echt heel leuk in die eerste helft, die fragmenten. Dat, wat Mario zegt, dat Villarreal, die had geen enkel ontzag, geen enkele angst. Ik zeg mensen om mensen heen dribbelen en gewoon de actie de hele tijd opzoeken.
Mijn vraag is nu wat ze wel in München gaan doen. Kiezen ze dan toch voor de tactiek die ze hanteerden in die twee finales?
Ben er wel bang
of
voor.
Of proberen ze door ook daar op die manier te voetballen zoals ze nu vanavond
Ik denk dat ze iets meer gaan wachten.
Ja?
Nou ja, dat lijkt mij uit bij Bayern. Lijkt me dat wel. En je hebt natuurlijk een gunstige uitslag. 1-0 is weliswaar niet veel. Want maar ik denk wel dat ze niet zo offensief zullen gaan spelen als dat ze nu hebben gedaan.
Hey, die andere
maar misschien is dat wel weer de verrassing dat ze het wel doen.
Ja, die andere wedstrijd wint Real met 3-1 bij Chelsea. De eerste twee goals waren van Karim Benzema met het hoofd. Kun jij als kopspecialist uitleggen wat het nou zo bijzonder maakt in die twee doelpunten? Nou,
allereerst vond ik het heel verrassend dat hij constant zo vrij stond. Hè? Tussen waar wij het vaak over hebben, Engelse stoppers die dat allemaal wel eens in zich hebben. Althans, dat vond zijn vrouw.
Ja, die vrouw van Thiago Silva, ja.
Die vonden we heel erg goed. Ja, nee, deze man is gewoon een fenomeen. 34 jaar, al 13 jaar bij Real Madrid. Gewoon elke wedstrijd is hij belangrijk en bepalend voor Real Madrid. Hè? Dus ja, dit is kwaliteit. En nogmaals, daarom zit hij zo lang bij een topclub. En
Dat was die 1-0, want dat vroeg ik nog aan jou. Want het lijkt dan, zeg maar, in de eerste instantie denk je goede voorzet. Maar het was eigenlijk een hele onhandige voorzet die praktisch...
Alleen daar kon hij komen.
Een beetje normale spits kopt hij niet binnen.
Het was te hard eigenlijk. Die iets te hard.
En te kort.
Maar dat vond hij wel lekker dat hij hard was, want toen hoefde hij die man niet meer te stoten. Nou, als dat een trage bal is...
Hij stuurt hem ook nog wel even.
Ja, nee, maar jongens, daar kunnen wij heel lang over praten. Maar dit zijn gewoon...
Zie je bent toch niet de echte specialist in dat kopbal.
Nee, ik kon helemaal niet. Maar het heet ook voetbal. Het heet geen kopbal.
81 Champions League doelpunten, maar één penalty.
Ja. En dit was de derde hat-trick?
Derde hat-trick, ja, dat is ook
in dit, 11 goals?
Vierde hat-trick.
Ja, maar in dit seizoen?
Ja, klopt, maar vierde in totaal. Is hij beter nu dan hij ooit geweest is, op zijn 34ste?
Ik vind het wel lastig bij.
Ik denk dat je het meer ziet nu, omdat hij natuurlijk altijd in de schaduw van Ronaldo heeft moeten spelen.
Is hij altijd onderschat geweest.
Ja.
En nu is het ook gewoon dat hij moet het nu dragen en dan draagt hij het ook. En dan is het voor ons wat duidelijker zichtbaar, want er stonden natuurlijk twee aardige jongens naast. Ja. In de volgende jaren.
En bij het Frans elftal heeft hij natuurlijk een periode is hij weg geweest. Waardoor je hem ook helaas op EK's, WK's niet hebt kunnen zien.
Nee.
Dus dat is misschien ook een klein smetje geweest.
En volwassen. En jij hebt het over anti-voetbal Atletico Madrid. Mm-hmm. Maar hun wachten ook gewoon. Hun wachten op de juiste moment. En dat is toch een kwaliteit die heel weinig clubs hebben.
Zometeen in deel 2 gaan we praten over de aanstelling van Ronald Koeman. En we gaan voorbeschouwen op de wedstrijden in de Europa League. Dus graag tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat van woensdag 6 april. We hadden het nog even over de Champions League. Nog een paar dingen die ik met jullie wil behandelen. Het spel van Atletico Madrid gisteren heeft ook wel voor wat discussie gezorgd. Zo hier en daar. Zo zei onze oud-collega Marco van Basten vandaag bij de collega's. Ja, hier moet u even iets op verzinnen. Want dit is niet leuk om naar te kijken. En dat gaat uiteindelijk ten koste van de kijkcijfers. Dan vinden mensen het minder leuk om naar te kijken. Heeft hij een punt of is het allemaal gelegitimeerd wat daar gebeurt?
Nou, als wij kijken naar hoe wij graag naar het voetbal kijken. En het is uitgevonden om mensen te vermaken. Ja, dan valt Atletico Madrid daar niet bij, nee.
Nee. Wat denk jij dat Diego Simeone tegen jou zegt als je dit zo bij hem voorlegt?
Nee, dan zegt hij, wat heb jij gewonnen en wat heb ik gewonnen? En daar heeft hij helemaal gelijk in. Want het gaat tegenwoordig toch om winnen van prijzen. Mm-hmm. En dat klinkt heel raar, maar ja, ik heb ook wel eens tegen een voorzitter gezegd, zeg maar wat je wil. En moeten we mooi voetballen of wil je ook wat winnen? Hij zei, nou, probeer dat tweede maar.
Ja.
Want anders ben je weer heel gauw weg.
Maar Atletico Madrid is geen pak en beet... Lille of Braga, dat is wel een club met een begroting van 550 miljoen ongeveer.
Ja.
Mag je daar wel iets meer van verwachten? Dat ze ietsje leuker voetballen? Of is dat te naïef voor deze presentator?
Het is ook een beetje smaak, hè? Het is niet per se van...
Ga je mij nu vertellen dat je daarvan kan genieten?
Nou ja, er zijn tijden geweest, er zijn selecties van Atletico geweest. En ze hebben altijd een heel verdedigend ingestelde opvatting. Dat ik daar wel echt van kan genieten. Omdat ik vind...
Waarom? Leg maar dat nou voor eens en voor altijd eens uit.
Ik vind gewoon het gedisciplineerd verdedigen wat zij in hun toptijd... En dat ze ook de Champions League finale haalden en voor het kampioenschap speelden. Dat zij gewoon... eigenlijk zo goed op elkaar afgestemd zijn met 6, 7, 8 man in de eigen 16 en die gast die tegenstander helemaal doordraaien en dat ze dat nog goed doen zonder een penalty weg te geven of zonder een fout te maken. Ik vond dat best wel mooi, dat geconcentreerde spel in de omschakeling. Uiteindelijk, je wint prijs als je ook doelpunten maakt, dus ze moesten toch ook gewoon aanvallen. Alleen nu merk je dat het loopt niet zoals het in de goede tijd liep en voorin komen ze wat tekort en dan wordt er, ja, hij heeft nul chaîne wat dat betreft, dus gisteren was het 5-5-0.
Ja, maar de ironie, maar de ironie is natuurlijk dat de mooiste aanval van de eerste helft was een aanval van Atletico Madrid, waar ze begonnen met opbouwen bij de linker cornervlag achterin en het eindigde met een schitterende paas richting Llorente die uiteindelijk net buiten spel stond. Dus ja. Als je nou zo aantoont zo te kunnen voetballen.
Ja, maar als ze inderdaad nou via schitterende counters er dan nog voetballend uitkomen, dan zeg je nou ja, oké. Weet je,
maar dit was niet eens een counter, Kees.
Dan kan je daar in ieder geval, zoals Real een paar keer vandaag, dan kan je daar nog van genieten. Maar ze hebben 0 schoten gehad gisteren. Mm-hmm. Het was gewoon met 10 in eigen 16. Ja, ja, maar als je kijkt, dan hoop je alleen maar dat City scoort.
Een kwartfinale Champions League, jongens. Nee, maar en je moet naar Manchester City.
Een van de beste ploegen ter wereld.
Ja,
en je hebt de thuiswedstrijd in handen.
Wat wil je nou van oké, gooi de deur maar open en we hoeven niet eens meer de thuiswedstrijd.
Nee, helemaal niet. Ik mag dat toch wel verschrikkelijk vinden om naar te kijken. Ja. En ik begrijp het helemaal. Ik heb net die documentaire van Simeone afgekeken. Dus ik heb nog een bepaalde sympathie ook inmiddels voor hem. Ja. Wat ik daarvoor nooit had. Maar natuurlijk, ik begrijp het helemaal. En hij moet het lekker doen. Maar ik was blij. Ik hoop dat City doorgaat.
Nee,
maar
ja, als voetballiefhebber heb je daar helemaal gelijk in. Maar ik begrijp wel...
Ik heb er hier eentje naast me, hoor. Ik weet zeker dat hij dat niet hoopt.
Ik hoop wel dat City doorgaat. Absoluut, als voetballiefhebber. Maar ja, ik begrijp dat bepaalde ploegen, als je dan zeker als je uit naar City, buiten het feit dat ze het over het algemeen wat vaker doen, ja, dat ze daarheen gaan om zo goed mogelijk resultaat te behalen voor de thuiswedstrijd.
Het zijn ook de details ten opzichte van de klassieke parkeerde bus, kleine tegenstander die gewoon niks beters op kan brengen dan dat. Dus gisteren zijn er volgens mij 5-6 foto's vastgelegd van tegenstanders die even aan Grealish...
Spaans kampioen, hè?
Aan Grealish zijn haar gingen zitten. Maar dan weet je gewoon dat die gasten dat hebben afgesproken. Die denken, die Grealish, die houdt van, wordt het nieuwe model van Gucci. Die vindt dat irritant als wij aan zijn. En dan zie je de hele tijd zo'n gozer. En als ze naar de tunnel gaan, van nee, zo de hand door zijn haar.
Alles is voorloof.
Bij mij blijft dan toch hangen dat ik daar João Felix zien lopen voor 120 miljoen. Schitterende voetballer.
Gekke aankoop.
Zou Jan Mulder zeggen.
Gekke aankoop.
En die al 3 jaar zie je dat hij met een sip gezicht loopt.
Ja, die staat op de kop van de eigen 16 meter. Staat hij 5 meter links en rechts.
Er valt natuurlijk wel wat ook aan te merken aan João zelf. Aan zijn vader, aan de familie, aan zijn manager. Het was Atletico Madrid die dat bedrag ging betalen. Hè?
En is ook zo.
Het is
dat zien we vandaag ook weer met Lukaku natuurlijk. Een club die nu een financiële nood is. Door omstandigheden.
Maar dat vond niemand een bizarre transfer op het moment dat die transfer gerealiseerd.
Ik ook niet. Maar die heeft een keer iets gezegd in de krant. In februari was dat, geloof ik. En sindsdien is hij alleen nog maar een paar...
Maar dat mag je die trainer gewoon aanrekenen. Dat hij Lukaku niet als voetballer krijgt.
Ja. Tuurlijk.
Maar die heeft de laatste jaren wel wat laten zien.
Maar dat is dezelfde trainer die er in 7 maanden voor zorgde dat Chelsea de Champions League...
Ja, nou ja, goed. Maar dat heeft hij
met goed voetbal.
Niemand vond het gek natuurlijk door zijn cijfers en wie die is. Maar ik blijf zeggen, daar hadden wij het over. Als jij het afgelopen seizoenen dat Lukaku onder contract stond bij Inter... en jij ziet niet het belang van Lautaro Martinez die om hem heen... alles voor hem doet. Ik heb nog nooit zo'n onegoïstische speler gezien, denk ik, in de spits. Mm-hmm. En je bent niet bereid datzelfde te doen. Of dat heb je niet binnen je gelederen. Of je denkt, nou ja, ik heb een ander type speler. En dat doen we wel een beetje als aanvulling. Want zo laat hij hem absoluut niet functioneren.
Nee.
Dus dan vind ik het wel, met terugwerkende kracht, dat je heel veel geld uitgeeft. Dat je een vertaald interview zo zwaar laat meewegen. Dat je hem eigenlijk op de bank zet, omdat hij heeft gezegd van... nou, ik wil wel eigenlijk een keer weg hier als het niet loopt. Ja, nou, en ze denken het allemaal. Hij zegt het dan. Is dat nou zo'n ramp om 120 miljoen op de bank weg te laten kwijnen? Ik weet zeker, die kopkans die hij vandaag krijgt... als hij gewoon de basisspits is, dan zit hij toch. Nu kopt hij hem net naast, omdat hij moet invallen.
Omdat het even net niet in het ritme, even net niet, niet mee zit. Nog één dingetje over de Champions League. Want het sluimert natuurlijk al jaren dat ze gaan hervormen. Het plan is om vanaf 2024 van 32 naar 36 clubs te gaan. Het is een beetje schimmig wat er dan met die vier extra plaatsen zou moeten gebeuren. Maar de Engelse krant had het afgelopen week erover dat er dan twee aanwijsplekken zouden zijn voor traditionele topclubs. Voorbeeld, Juventus eindigt per ongeluk een keer zesde in de Serie A. En op basis van historie zouden ze dan alsnog in het jaar daarna, eigenlijk een soort Super League plan, wat ze afgeschoten hebben, dan toch mee kunnen doen aan de Champions League. Wat is dat?
Niemand, wat vinden we daarvan? Ja, niemand de straat op, terwijl het uiteindelijk gewoon hetzelfde probleem is waarvoor destijds alle clubs wel op de straat gingen. Ja. Het is toch eigenlijk gewoon verkapt de Super League.
Want het is niet helemaal een gesloten competitie dan, nee. Maar het heeft wel een paar.
Ja, want hoeveel van, kijk, hoeveel clubs zijn er die per ongeluk zevende worden? Dus die plekken die opgevuld moeten worden.
Eén of twee hooguit per seizoen.
Ja, nou, die, dus zijn, dan die zijn dan gedekt. Dus je hoeft het daarvoor niet helemaal af te sluiten. Ik vind het grote probleem, of tenminste, misschien dat het goed uitpakt in de praktijk, maar ik kan me niet zo goed voorstellen, dat open ranglijstsysteem. Dus je hebt een ranglijst van alle deelnemers en je speelt 10 wedstrijden en dat wordt random geloot. Dus je weet niet tegen wie je speelt, je weet niet of je uit en thuis speelt.
Ja.
En dat gevoel van dat je wil doorgaan in de groepsfase is soms, met topclubs is het al heel saai. Na 4 wedstrijden is iemand gekwalificeerd. Dan komt de B-ploeg of dan komen ze niet op de
dagen. Vaak kun je er al 12 van de 16 invullen. Ja,
precies, dus dat was eigenlijk een probleem. En dat probleem is nu nog groter geworden. Want nu kan je echt pas na de winter kijken.
Schiet dan uiteindelijk die Champions League zichzelf niet daarmee in de voet? Ik bedoel, de kijkcijfers, dat loopt al aardig terug. En als je een nog grotere voorspelbaarheid creëert, door nog meer clubs en de afvalmogelijkheid van de echte top, ja, min of meer te elimineren. Dat is toch,
zal de top niet ten alle tijde ook in dit systeem bovenaan blijven?
Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Maar er kwamen, het rekensommetje was dat er 100 wedstrijden bij kwamen.
Ja.
En is dat niet het belangrijkste voor alle betrokkenen qua geld?
Qua geld zeker, ja. Maar wij kijken toch ook nog eens liever naar de spanning daarvan. En neemt die spanning toe, wordt het niet nog voorspelbaarder, waardoor je uiteindelijk dus jezelf in de voet schiet.
Ja, maar zijn wij in Europa nog de grootste afzetmarkt?
Wij in Nederland?
Ja. Nou ja, wij in Nederland zeker niet. Ja. Maar gewoon überhaupt.
Oh, als je het afzet tegen de Amerikaanse tv-contracten en de Aziatische contracten.
Ja, ja. Precies.
Ja.
En die mensen die vinden het allemaal prachtig. Dat zie je ook zeg maar, met die supportersgroeperingen die opdraaien. En dat mensen daar naartoe gaan in de voorbereiding en wedstrijden spelen. Want ze zijn gigantisch daar.
Nou.
En juist daarom is ook waarom, denk ik, die mensen überhaupt zo'n Super League idee in hun hoofd kunnen hebben. Omdat dat alleen op papier werkt. Maar iedereen die op de tribune zit, ja, die zal op den duur de interesse verliezen.
Ja, zijn wij denk ik uitgepraat over de Champions League en gaan we naar de competitie die wij als Nederland misschien al wel gaan domineren de komende jaren. Feyenoord speelt tegen Slavia Praag, Mario. Dat is al 2 keer eerder gebeurd. Dat is een overwinning in de Kuip en dat is een heel goede eerste helft, kan ik me herinneren.
Oh, fantastisch.
Ja, en een tweede wedstrijd in Praag waar Til al vrij snel tegen een rode kaart aanliep.
Wat 2 keer Dessers.
Ja, hoe zijn de verhoudingen nu? Is dat een beetje in te schatten?
Nou, op dit moment staan ze tweede achter Pilsen. Hebben ze dit weekend tegengespeeld, gelijk gespeeld. Ja, ik vond het een uitstekende ploeg. En Feyenoord met name in de thuiswedstrijd de eerste helft uitstekend. Maar de tweede helft kwamen hun goed terug. En lieten gewoon zien dat Feyenoord... Het is weer 50-50, denk ik.
Ja, want ze wilden allebei liever niet tegen elkaar spelen.
Nee, klopt. Dat, ja, John de Wolf had dat gezegd. Ja. Die moest toen de honneurs waarnemen van Slot. Ja, en de coach van hun ook. Maar goed, aan de andere kant... Ja, ik denk dat het een wedstrijd op zich is van 50%. Ze zijn 2 dagen eerder al hier. Er zijn geen geheimen voor elkaar. Hun missen wel een x-aantal spelers. Ze hebben 2 keer een rode kaart gehad nog in de laatste wedstrijd. Mm-hmm. Dat was tegen Lask, als ik me niet... Maar het is een ploeg. Schakelen Fenerbahçe uit, schakelen Lask uit in 2 wedstrijden. Maar Feyenoord, ja, die zal het verschil moeten maken morgen in de Kuip. De magie van die Kuip is toch absurd. Hè? Op dit moment 7 keer op rij Europees
gewonnen.
En ik weet, Van Gaal vindt het de Jutte-Jul-competitie, maar... gewonnen. En dus dat zegt wel iets. Dus ja, Feyenoord zal morgen het verschil moeten maken.
Als ze iets leren van die eerste wedstrijd Slavia, dan is dat denk ik dat ze niet zoveel risico gaan nemen in de opbouw. Want daar heeft Feyenoord echt, die gaven geweldig druk die wedstrijd. Ja. En dat Slavia wilde ook echt voetballen. Nou, dat ging echt een keer of 5-6 mis, wat tot kansen leidde voor Feyenoord.
Maar ze missen wel een basis centrale verdedigersduo. Dus ja, dat is niet handig.
Ja, of juist wel, want die doen het misschien
wel. Kenmerk van trainers die graag hun elftal willen laten opbouwen is toch juist dat ze dat niet zo snel overboord zetten?
Nee, maar ja, dit is...
Ja, als je daardoor haast...
Het ligt er ook aan tegen wie je speelt. Feyenoord staat er wel bekend om dat ze dat heel goed kunnen. En ze hebben dat in 2 wedstrijden ook meegemaakt. Of in ieder geval in 1 dan. Dus ja.
En Feyenoord een nagenoeg fitte selectie. Alleen Geert Truijden, als ik me niet vergis, was er niet bij. En Bijlo natuurlijk, dat is nog steeds een probleem. Maar goed, aan de andere kant is iedereen fit. Het zal er een keuze worden gemaakt.
Ik zie Feyenoord nog wel als favoriet.
Ja?
Daaruit 2 blunders van Marciano. Ook niet dat Slavia nou zoveel beter was, vond ik toen.
Ik vind het zo opmerkelijk. Vorig jaar zaten ze in de kwartfinale tegen Arsenal in de Europa League zelfs. En ik heb dan 2 keer 90 minuten tegen Fenerbahce gezien. Nou, dat was echt bij vlag comedy capers. Slavia maakt een doelpunt op een gegeven moment vanuit 6 afgeslagen pogingen die uiteindelijk toch nog erin viel. Ik vind ze niet zo goed eigenlijk.
Maar ik denk niet dat het een walk in the park wordt. Nee. Geloof ik niks van. Ik geloof dat ze elkaar niet
al te veel... In de kwartfinale van de Conference League...
kan alle kanten op. Er is veel te doen over de ontwikkeling van Malasia. Er schijnt ook behoorlijk wat belangstelling te zijn voor de linksback van Feyenoord. In hoeverre dat allemaal serieus is, kunnen we natuurlijk moeilijk verifiëren. Maar hoe goed is die momenteel?
Nou, ik vind hem uitstekend. Hè. Het enige wat ik soms nog vind, ik ben zondag ook zaterdag in de Kuip geweest tegen Willem II. Het verschil als hij speelt bijvoorbeeld tegen Ajax, waar hij zich vastbijt in Anthony en hem uit de wedstrijd speelt. Als hij in Nederland zelf speelt tegen Duitsland, waar hij het uitstekend deed, met name ook de eerste helft. En dan zie ik hem tegen Willem II, dan lijkt het soms wel dat hij wat nonchalant is bij Feyenoord. Mm-hmm. Zeker in wedstrijden waarin Feyenoord veel beter is. Waardoor hij zich soms een klein beetje overloopt. Hè? Dat hij dingen gaat doen, balletje onder de voet doorhaalt en dat soort zaken. Maar ik vind het een speler die zich enorm ontwikkeld heeft. Hè?
Maar dat zijn natuurlijk ook wedstrijden die scouts niet zo snel zullen bekijken. Feyenoord-Willem II. Maar die focussen zich natuurlijk vooral op de Europese wedstrijden. Nederlands elftal en Ajax.
En als je daarna gaat kijken, dan kan je maar één ding zien. Dat deze jongen gewoon verdedigend, uitstekend is. Een goede snelheid heeft. Mm-hmm. En ook opbouwend zijn werk doet. Maar wat ik zeg, en dat zal ook ongetwijfeld met jeugdigheid te maken hebben. Hij heeft ook zijn wedstrijden nog dat hij misschien... Ja, een beetje te nonchalant is. En,
misschien soms ook wel een uiting van dat hij toe is aan een hoger niveau.
Nou ja, dat is sowieso. Maar hij is ook pas 22 jaar. En dan is ook weer die keuze waar wij het hier met z'n allen zo vaak over hebben. Ja, hij zit nu tegen dat Nederlands elftal aan. Hij is denk ik een van de gegadigden die aan die linkerkant zou moeten kunnen spelen. Met Wijndal.
Ja, wat vinden jullie? Hoe verhoudt hij zich tot Wijndal en Mitchell Bakker misschien ook nog wel? Die op termijn in beeld komt voor die linkerkant.
Ja, mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar Malasia. Ja. Maar Mitchell Bakker is lastig natuurlijk, omdat we die niet vaak zien. Speelt wel gewoon bij Leverkusen. Hebben we hier alles over gehad. We zijn dan al wel geneigd om uit onze eigen competitie diegene de voorkeur te geven. Maar ja, die zien we elke week. Ja. Bakker zien we natuurlijk niet.
Leverkusen, nummer 3.
Bakker heeft zich wel goed herpakt, hoor, wat dat betreft. Dat,
maar bij Bakker kleeft er altijd ook nog wel een beetje nonchalance in dat balletje onder zijn voet. En,
vond ik juist in die wedstrijd die Jong Oranje speelde, voor hem echt goed en geconcentreerd voetballen. Ja. Dus, en bovendien, dat gaat er uiteindelijk natuurlijk ook wel uit als je bij de nummer 3 van de Bundesliga speelt. Dan daar houden ze niet zo van, toch? Balletjes met de... Nee.
Maar ik denk dat hij nog niet aan de beurt is. Omdat je ook nog Wijndal hebt en je hebt Blind nog die daar kan spelen.
Maar ergens is het gek dat de linksback van de nummer 3 van de Bundesliga... De derde is in de pickorde achter de linksbacks van... Dezelfde posities in Nederland.
Precies wat Kees zegt. De waardering voor prestaties over de grens, dat is altijd. Het moet wel heel erg in het zicht zijn. Dus voor Danjuma is bijvoorbeeld lekker dat ze Champions League spelen. Ja. Anders wordt het toch alweer lastiger verkopen dat iemand bij Villarreal goed is. Ten opzichte van
Bergwijn.
Ja, terwijl die Danjuma weer geen minuten maakt in
Nederland. Ja, vooral in die tweede wedstrijd vond ik dat wel heel opmerkelijk. En ook, probeer het in ieder geval. Maar ja,
hij speelde vandaag ook meer centrale spitsen.
Ja. Begrijp jij dat Slot steeds minder uitgesproken is over de bekleding van de spitspositie tussen Dessers en Linssen? Dat laat hij nu steeds meer in het midden.
Nou, dan refereer ik weer naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Ja, dat begrijp ik wel. Als ik Dessers de laatste tijd ziet en de ruimtes worden kleiner en kleiner, ja, dan heeft hij zoveel problemen. Maar goed, hij heeft het een hele tijd gedaan. Hij is ook Feyenoord topscorer in het Europese voetbal. Ja, dus dat is weer een moeilijke keuze. Linssen komt er dan in en maakt zijn goal. Een beetje geholpen door Dammers. Maar ja, ik denk dat hij toch blijft vasthouden nog aan Dessers. Zeker Europees. En ik denk dat hij per wedstrijd gaat kijken wat hij nodig heeft. Hè, ja. Hoe de ruimtes zijn.
Maar Kees, ik heb steeds het idee dat we de omgekeerde discussie voeren. Als Linssen speelt, dan zeggen we, Dessers. En nu is het precies omgedraaid.
Maar er zit ook niet veel tussen die twee. En Linssen kan misschien net weer even... Dat wat beter dan dat Dessers is wat sterker, een beetje meer aanspelpunt, vind ik.
Maar moet ook niet te klein worden.
Nee, zeker niet. Maar alhoewel hij ook wel weer een beetje met dat een beetje kan rommelen en zijn fysiek, dat kan hij dan misschien wel bij. Maar ja, Linssen
is het misschien ook zo dat ze allebei net even wat beter zijn vanwege die concurrentiestrijd is?
Misschien ook wel, ja. En het is gewoon de vraag wat Feyenoord voor volgend jaar wil. Ik denk dat 4 miljoen voor Dessers dat gewoon te veel gaat zijn. En dat ze, maar ja, je moet ook maar kijken
waar je uit bij terug.
Waar je uit, bij
4 miljoen is niet zoveel, hè? Centrumspits die je sterker maakt.
Nee, maar voor Feyenoord in deze...
Maar dat,
in
moet dan ook, dat moet dan wel een echte versterker
zijn. Ja, dat bedoel ik
en bij hem hebben ze toch nog een heel groot vraagteken voor 4 miljoen. En dat hebben we natuurlijk met Bozeniek ook al een keertje.
Die heb je ook nog,
zeker. Hebben ook heel veel centjes aan uitgegeven.
Het is wel gigantisch moeilijk om hier niet voor te gaan en een andere... Ja, topspits te vinden.
Strand Larsen wordt genoemd bijvoorbeeld. We hebben Dallinga lopen aan de andere kant van de rivier. Ja, dat is heel moeilijk. Die jongen speelt in de KKD, maakt 31 goals. Ik zit hem niet te verkopen trouwens. Dat je nou wat je zit maar. Het is niet 21 miljoen waar we het over gaan.
Er komt een miljoentje bij.
Technische zaken, RVC.
Een miljoentje erbij.
Moeten we er wel even bij vertellen.
Nee, maar dit is wel een jongen met potentie. En zeker, als we het dan hebben vaak over geld uitgeven, dan kan je ook misschien iets verder kijken en denken van nou, misschien deze jongen over 1-2 jaartjes is die wel de nummer 1 spits van Feyenoord. En dat derby dan voor relatief minder geld. Dus dat je er maar weer eentje plukt die je nooit opstelt.
Is dit een redenatie waarvan je zegt, ik beredeneer nu waarom je de gok moet nemen? Of denk je echt dat hij die potentie uiteindelijk heeft?
Ik weet zeker dat hij die potentie heeft.
Dus hij zou over twee jaar de spits van Feyenoord 1 kunnen zijn?
In mijn optiek zeker. Als ik hem nu ziet voetballen, heeft hij enorm veel kwaliteiten. En ik zou niet iets kunnen opnoemen wat nu à la minuut minder is. En dan bijvoorbeeld een Bozeniek waar je heel veel geld aan uitgeeft en het ook maar af moet wachten. 4 miljoen voor Dessers, wat je af moet wachten. Nou, Strand Larsen zal misschien wel 8-9 zijn.
Ja, is wel duur.
Nou, dan zou ik het met die jongen zeker aandurven.
Nou, dan kun je gelijk ook even de prijs vertellen wat het moet kosten dan.
21 miljoen.
Ik ben met gewoon.
Toch?
21.
Dat was mijn Engelse club, hè?
Van, hè? Ja. Ik ben maar gewoon technisch bestuurslid, jongen. Dus wat dat betreft gaat ik daar niet over.
Maar wel interessant. Dat is een lastige keuze voor Feyenoord, wat je daarmee moet doen. Met name omdat je Bozeniek ook nog hebt lopen waar je op geld voor hebt.
Ik wil nog even met jullie hebben over PSV Leicester. Gevoelsmatig heb ik het idee dat het redelijk bij elkaar in de buurt zit. Of zit ik er dan helemaal naast?
Qua kwaliteit.
Ja, qua kwaliteit.
Ja, ik denk in een ander seizoen dat Leicester zwaar de favoriet zou zijn. Maar nu, op dit moment, het is een beetje een rommelig seizoen. 19 spelers hebben meer dan 1000 speelminuten gemaakt. Dus er is heel veel blessureleed, er wordt heel veel gewisseld. En ze missen gewoon doelpunten. Dat is het. Vardy is heel vaak geblesseerd. Dat is de clubtopscorer, volgens mij met 10 doelpunten.
Die is 36, inmiddels 37.
Ja, die is er ook niet bij. Iheanacho zal waarschijnlijk spelen. Nou, die zijn van die momenten...
Madison ook vaak geblesseerd.
Heerlijke spits, maar dan hebben ze Pats van Dakka gehaald van Salzburg, die daar 60 doelpunten heeft gemaakt, geloof ik. Maar dat is toch even nu een ander niveau, dat merkt hij ook, dus die moet nog even warm draaien. Nou ja, met die afwezige en die ligt er het hele seizoen uit. Er liggen zeker kansen voor
Kastanje, een sterk PC. Die Kastanje had een goed interview, die Belgische jongen.
Heb ik nog die van Genk.
Oh ja, die staat nu op links dan. Dat is een rechtsbek, rechtspoot. Maakt een geweldige goal laatst.
Wat was er goed aan zijn interview?
Nou, dat hij zei van, we hebben best wel veel raakvlakken. Want Nederlandse ploegen die altijd willen voetballen en verzorgd en opbouwen. Nou, dat willen wij ook bij Leicester, met Rodgers ook.
Ja.
We willen ook graag voetballen. Alleen wij kunnen het misschien winnen op tempo en intensiteit. Want dat zijn we vanuit de Premier League gewend. Dus daar moeten wij het eigenlijk in gaan zoeken. En daar liggen voor ons de kansen. Dus maar tactisch en voetballend.
Veel goals tegen. PSV krijgt veel goals tegen, zei Brandon Rodgers.
Ja. En tactisch en voetballend ligt het allemaal, en individueel ligt het allemaal dicht bij elkaar.
Uitverkocht huis, schitterend veld, regen ongetwijfeld. Dus het wordt een
prachtige pot, man, voor PSV.
Om naar uit te kijken. Ja. Overigens liet Schmid wel in het midden wie er onder de lat zou gaan. Nou ja, formuleer ik het verkeerd. Hij wilde niet zeggen dat het zeker Drommel was die morgen. Ja. Kunt u niet weer een keeperswissel verwachten? Of,
ik zou het niet gek vinden, hoor.
Nee.
Nee?
Nee?
Maar niet gek in zijn gedachtegang of überhaupt niet gek om het te wisselen?
Nou, het is wel gek om keepers... Ik vond het gekker dat hij gewoon Voco vorige keer na 1 wedstrijd weer wisselde. Dat vond ik...
Maar zou dit niet nog een stap gekker zijn dan om het nu alsnog
te draaien? Ik denk, nu heb je toch al zo'n seizoen dat het nu dan niet meer gek is om nog een keer te wisselen. Normaal is het die eerste keer.
Zo gek ik kan het niet.
En de reden, en er is ook een reden voor, toch?
Ja, dat is ook wel voetbal.
En zou hij wel met de sterkste opstelling nu beginnen met Gakpo, Madueke?
Nou ja, in ieder geval de sterkste opstelling in zijn beleving.
Gakpo, maar dat vond ik dus het grote probleem afgelopen zaterdag tegen Twente. Dat, ik zou dan, als spelers toch een vraagteken zijn, er maar mee beginnen. Dan heb je een fatsoenlijke warming-up normaal gesproken. Nou, je hebt je sterkste helft dan in ieder geval op het veld staan. Want je zag de tweede helft, kunnen ze hem ook nog gewoon winnen.
Ja.
Doordat ze die kwaliteit erbij zetten. Dus ik neem aan, we zijn nu 5 dagen verder. Ja, dat ze nu dan wel ineens fit zouden moeten zijn, dat vind ik dan altijd wel heel vreemd.
Eén onderwerp nog, daar hebben we 85 tellen voor. Ze gaat tempo maken. De ontknoping in de keukenkampioen-divisie nadert, nog 5 wedstrijden te gaan. En met Volendam, Excelsior, Eindhoven. Volgens mij hebben we in koor ongeveer allemaal vrij lang geroepen dat Volendam en Emmen zouden gaan promoveren. Zit daar nog een kink in de kabel? Kees, kijk even naar jou.
Zeker, zeker. Ja, dat Excelsior in principe het makkelijkste programma heeft.
Telstar, MVV, Jong AZ, VVV en NAC.
Ja, daar ben ik zo bang voor juist.
En Volendam heeft vrijdag de Graafschap, die het goed doen de laatste week. Ja. Onder Jan Vreeman speelden ze vrijdag tegen Emmen ook goed. Ja, en die winnen gewoon niet meer Volendam. En,
zes op rij inmiddels, toch?
Ja, en de laatste wedstrijd is Volendam-Eindhoven. Dat kan ook nog leuk worden.
Ja, want dat Eindhoven gaat bijna, nou niet gluiperig, want die spelen gewoon goed verzorgd voetbal.
En weet je wie hier ook nog heel gluiperig bij staat? Roda.
Ja,
en
die hebben ook weer twee punten daarachter.
Die hebben nog Emmen, maar voor de rest hebben ze ook nog een programma. En die kunnen ook nog de periode winnen. Dus het wordt, het gaat weer alle kanten.
Knotsgek.
Knotsgek.
Maar wij zijn hier van de vakkundige voorspellingen. Dus blijft het bij jullie weer Emmen Volendam of gaat daar Mario misschien?
Daar gaan wij nog heel stiekem bij komen.
Ja? Ja. Maar bijkomen, dan moet er één van de twee vrij.
Ja, Jacobi beloofde mij ook bij top te winnen. Die wonnen we ook niet. Dus
maar jij zegt Emmen Excelsior?
Ja, natuurlijk zeg ik dat. Ja, logisch.
Jordi?
Ik sluit me daar volmondig bij aan.
Emmen Excelsior?
Ja.
Kees, kijk uit wat je zegt.
Ja, je moet nog terug, hè?
Ik moet terug naar het dorp. Dus,
je wil 3 seconden stotteren.
En succes met de marathon, Vince, voordat we het vergeten. We houden het licht aan in Rotterdam.
Dank voor het kijken. Dag.